Nou, wat fijn dat we hier vanmorgen aan Gods woord mogen overdenken. En we gaan het openen bij Matteüs straks. En we vragen om zijn licht, dus zullen we bidden. Heer, dank u wel dat wij uw woord mogen openen. Dat we opgebouwd mogen worden. Aangemoedigd om vol te houden. Om vastigheid te vinden op de rots die u bent, Heer Jezus. En dank u, Heer, voor uw Heilige Geest. Dat die door de woorden heen ons, ieder van ons, mag raken. In Jezus' naam. Amen. Ja, de laatste zondag van het jaar. En als u het weet, het is ook de laatste zondag van het eerste kwartaal van de 21ste eeuw. Dus er is alweer een kwart van de 21ste eeuw om. En dat is ook, ja, je kunt er bij stilstaan of niet, maar tijd gaat hard. En dan mogen we vanmorgen een preek aanhoren over het bouwen op de rots. Want toen ik de preek begon, moest ik toch stilstaan bij het feit dat heel veel, ja, die je gekend hebt als positieve christenen, die zijn afgevallen. Afgevallen van hun geloof. Ooit een theoloog, die kan ik dan wel noemen, professor Kuitert. Ik weet niet of jullie die nog kennen. Maar die was in het begin een hele positieve dominee. Maar later ging hij helemaal de mist in. Zelfs zo dat een keer iemand die bij mijn bijbelstudie zat, die had ook iets over hem gelezen en die was er helemaal af. Hij kon gewoon de eerstvolgende zondag niet meedoen aan het avondmaal, omdat hij zo gepakt werd door wat hij nu vertelde. Aan vrijzinnigheid noem ik dat dan maar hoor. Maar soms denk ik van, hey, zo positief, en zou mij dat ook kunnen overkomen? Dat ik afval van het geloof. Ik hoop het echt niet en ik ga er ook echt niet van uit. Maar ik heb me toch wel even de vraag gesteld van, kan mij dat ook overkomen? Als het zelfs zulke mensen die zo positief in het leven stonden, constant getuigen van de Heer, en dan toch een hele andere boodschap gaan verkondigen. Dat maakte me een beetje bang, maar dat hoeft niet. Want Jezus heeft ook prachtige bijbelgedeeltes aan ons doorgegeven. En daar gaan we dan ook van lezen in Matteüs 5, over een stuk over de bergrede. Sommige bijbelgedeelten staat de zaalspreking in de boven. Ik zou aanraden om het even mee te lezen, als je kunt. En Matteüs 5... Vers 1, dat legt uit waar het over gaat. De Heer Jezus zag de menigte, maar dan gaat hij de berg op. En in vers 1, en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. En dan begint zijn rede, zijn toespraak. Wij gaan dan verder bij vers 15. Ik zal het eerst dat gedeelte in zijn geheel lezen, om het verband goed te kunnen vatten. En dan, ik heb gelezen 5 vers 1 en nu is het 7 vers 15. Matteüs 7 vers 15, want dat is een toespraak die over 5, 6 en 7 is beschreven in Matteüs 7 en in Lucas wordt die ook aangehaald. En het zijn allemaal hele wijze woorden van de Heer aan de mensen die dat aanhoren. Zijn discipelen lazen we dat die bij hem kwamen, maar in het laatste vers van vers 28 lezen we ook dat het volk meegeluisterd heeft. En in mijn gedeelte bij Matteüs 15, 7 vers 15 staat boven de boom en zijn vruchten. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvachten naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt al geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetloosheid werkt. Dan het volgende gedeelte over de wijze en de dwaze bouwer. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen het huis. En het huis stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Ja, weer terug naar vers 15, waarin de Heer begint met dat we op een hoede moeten zijn voor de valse profeten. He, ze komen dan in schapenvacht, het lijkt allemaal zo mooi, maar van binnen zijn het roofzuchtige wolven. Nou, waaraan herken je een valse profeet? Aan zijn daden, ja. Nou, in Kronieken, in Deuteronomium 18 vers 22 staat heel duidelijk. Wanneer het niet gebeurt en het niet uitkomt wat een profeet gezegd heeft, dan is dat een valse profeet. Dat is eigenlijk heel logisch. Maar wat ook geschreven staat, dat het van binnen roofzuchtige wolven zijn. En dat heb ik al vaker gezegd hier, dat we leven in een tijd waarin de wolf weer plek krijgt. En daar kun je over denken wat je wilt. De een is voor afschieten, de ander is voor, we moeten ze beschermen. Nou, ik denk niet dat wolven beesten zijn die je moet beschermen, want ze zijn roofzuchtig genoeg. Maar God laat vaak in het echt zien wat hij geestelijk bedoelt. Dat zie je ook in een profetie van Paulus in Handelingen 20 vers 29. Ik zoek hem even erbij, want ik weet zo gauw niet eens wat die tekst was. Handelingen 20 vers 29. Oh ja, want dit weet ik, dat schrijft Paulus, hij is in Efeze en neemt afscheid daar en zegt ook iets over de toekomst. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. Dat is een waarschuwing voor ons. En het feit dat er nu weer wolven rondlopen hier in Nederland, moet ons ook waakzaam maken. Dat er ook binnen de kerk, binnen de gemeente, geen roofzuchtige wolven komen. En waaraan herken je ze? Nou, als ze dingen vertellen, dingen ons wijs maken die niet uitkomen. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt al geen druif van doornstruiken of vijgels van distels. Vijgen van distels, nee. De fout zit ook diep in de boom. Want zoals het daar staat, geen druif van een doornstruik. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Dat is, naar mijn idee, gewoon logisch, toch? Duidelijker kan bijna niet. Ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Want ja, wij zien wel de buitenkant, maar God ziet ook de binnenkant. God weet wanneer hij met iemand te maken heeft die van binnen een roofzuchtige wolf is. En wij moeten op de buitenkant letten. En dan komt vers 21, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. De wil doen. De wil doen van de Vader, dat vraagt gehoorzaamheid. Dat je je ondergeschikt opstelt. Dat je bereid bent, beschikbaar. Dat het ook het verlangen van je hart is. Want velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Ja, het lijkt zo mooi, hè? Profeteren, demonen uitdrijven, krachten doen. Ja, dat zijn allemaal dingen die je van buiten ziet en die ook indruk maken, hoor, ook op mij. Maar ik heb veel aan de liederen van een Amerikaanse zanger, Don Francisco. Hij heeft een prachtig lied geschreven over vlak na de schepping, Adam, where are you? En ook dat lied van de opstanding, dat hij Petrus voor het eerst de Heer Jezus ontmoet. Maar hij heeft ook een lied geschreven over dit soort ontwikkelingen in de kerk. Hè, dat mensen trots zijn op dat ze een goed programma hebben, dat ze allemaal managementtechnieken gebruiken in hun gemeente, zodat het groeit en bloeit en maar sterk wordt. En daar zijn ze dan trots op. Maar, zei hij in het lied, heb je van je vrouw gehouden? Daar gaat het om. Wie ben je als niemand kijkt? En dat is de titel van een boekje, helaas geschreven door iemand die later bleek ook de kat in het donker kneep. En wat is dat dan jammer? Dan kun je zelf zo'n mooi boekje schrijven daarover. En dan toch vallen, diep vallen. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen, dan zal ik hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetloosheid werkt. Hij zegt het rechtuit, publiekelijk verklaart hij van, ik heb jullie niet gekend, nooit gekend. Nooit geweten wie je bent. Hoe kan dat? Zo iemand heeft nooit aan God laten zien wat er in zijn hart leeft, denk ik. Zo iemand liet niet in zijn hart kijken. Hij deed zich vaak beter voor. En dat noem ik dan schone schijn. Dat is over het niet kennen van de Heer. Dat hij niet in je hart mag kijken. Want hoe? Wat is het diepste verlangen van je hart? Is dat om de Heer Jezus groot te maken, zoals we vanmorgen ook mochten beginnen met het prachtige lied, Koning Jezus, wij verhogen u. Dat moet diep in ons hart ook een verlangen zijn. En dan het stuk over de rots, over het bouwen op de rots. Tweeërlei fundament staat er in sommige vertalingen boven. Bij mij stond dan de wijze en de dwaze bouwer. Dan zegt de Heer Jezus, daarom, want het is een vervolg op wat ervoor geschreven staat, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Dus vandaar, hè, daarom, Jezus maakt een vergelijking om iets heel duidelijk te maken. En dat is dan het onderscheid tussen hem kennen, de Heer Jezus kennen, en je door hem laten kennen, dus dat hij bij jou in je hart mag kijken, of hem niet kennen en voor hem een gesloten boek zijn, oftewel je niet laten kennen. Dus aan de ene kant de woorden van de Heer, de woorden van Jezus horen, maar niet doen. Hè? Je laat zijn woorden niet bij je binnendringen, het verandert niks bij je. Dat is dan ook wel te zien, dat je helemaal niet verandert terwijl je zegt de Heer kent. En het verandert niets bij jouw hartgesteldheid. Of dat andere, hè? Op de rots bouwen. En in de Lucas wordt ook dit gedeelte aangehaald, maar Lucas schrijft erbij dat die wijze bouwer, die heeft het diep moeten graven om op de rots te komen. Matthäus staat het er niet bij. Maar dat kan soms nodig zijn, voordat je op de rots bent, dat je diep graaft. Dat er ook bij jezelf, dat je goed naar binnen moet kijken van, heb ik diep gegraven? Heb ik echt alles voor de Heer blootgelegd? Hou ik niks achter? Want als het op de rots staat, dan blijf je staan. Dan stort het niet in. In de storm, in de strijd, solide. Je kunt het aan. Hij is bij je. Maar wel diep graven voordat je op de rots bent. En het kost soms tijd. En dat mag ook wel. Want neem die tijd. Wacht niet tot het donker is, zeg maar. Wacht niet totdat je in het donker zit om dan een lichtje aan te steken. Zorg dat je dat licht in huis hebt. Zorg dat de Heer al heel diep bij je van binnen heeft gekeken. Zodat je weet, op hem mag vertrouwen en dat het goed zit. Ook wanneer de storm loeit. Want die dwaze man, ja, we hebben het gelezen, die houdt als het ware anderen voor de gek, maar eigenlijk ook zichzelf. Die denkt wel een huis gebouwd te hebben, hè, op zand, en dan heb je gauw een resultaat. Als je niet eerst een goed fundament moet leggen. En dan kun je het aan iedereen laten zien, wat heb ik een mooi huis. Maar als dan de storm komt en de slagregen en de winden waaien, dan stort het in. En we lezen, en zijn val was groot. Mega staat er in het Grieks. Ja, mensen aan de top, die kunnen diep vallen. Dat is het laatste wat Jezus zegt. En toen hij zijn woorden geëindigd had, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Ja, de menigte was onder de indruk. Ze hadden iets herkend in de woorden van Jezus in hun eigen leven, zodat ze het ook konden toepassen. Maar Jezus sprak als gezaghebbende. Wij weten wie Jezus is, de Zoon van God, de Allerhoogste. Dus dat hij als gezaghebbend spreekt, dat hoeft ons niet te verbazen. Maar voor die mensen, die luisteraars, die menigte die zijn woorden hoorden, die waren echt versteld van zijn leer. En dan denk ik ook aan de tekst die we met kerst ook gelezen hebben. Wonderbare raadsman. Jezus is een wonderbare raadsman. En zoals daar staat hij niet als de schriftgeleerde. Ja, een schriftgeleerde moet vaak maar raden wat een goede uitleg is van de Bijbel. Maar voor Jezus was het geen raden. Jezus is het woord van God zelf. Dus hij kon het vertellen. Ja, zoals ik al zei, de laatste zondag, die gelijkenis die we nu gelezen hebben. En opnieuw de vraag, kan ik dat? Kan ik dat? Kan ik staande blijven? Oh nee, dat kun je niet. Je kunt niet staande blijven. Niet in eigen kracht. En bid om bescherming. Ook dat mag je elke dag doen. En zoals ik al zei, soms is het nodig om diep te graven. Laat je door hem kennen. Voor degene die er vorige week zondag bij waren, hebben Benjamin Jacobs, de rabbijn, gehoord. En hij sprak iets over het lichtje in jezelf, of over de kracht in jezelf. Ja, wij moeten niet in onszelf gaan kijken. Wij moeten op zoek naar een externe lichtbron. Want in onszelf lukt het niet. Dan bouwen we op zand, denk ik. Dus wat dat betreft waren wij het niet met hem eens. Ook al was het een mooie bijeenkomst, hoor, daar niet van. Maar wat we ook moeten weten is dat Jezus de rots is. En dat lezen we heel duidelijk in 1 Korinthe 10 vers 4. Wordt door Paulus een vergelijking gemaakt met het volk Israël. Die in de woestijn ook allemaal uit de geestelijke, uit de rots dronken. De geestelijke drank dronken. Want als ze dorst hadden, dan verlangden ze terecht naar water. Want als je een tijd niet drinkt, dan verzwak je helemaal. En ze dronken uit de geestelijke rots. En dan zegt Paulus ook, die rots, dat was Christus. Ook toen al. Ja, de Heer Jezus is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Ook toen in het Oude Testament, toen het volk door de woestijn zwierf, was Jezus bij hen. En dat is soms moeilijk te begrijpen, omdat hij zich in het Nieuwe Testament openbaart als de Zoon van God. Maar hij was daar toen ook al, want God is een drie-enige God. God is één. En dat zijn van die weetjes, zeg maar, die ja, dogma's mag je bijna zeggen. En dat we geloven in een drie-enige God. En dat proberen ze soms wel eens uit te leggen, hoe dat kan. Nou, probeer het maar niet uit te leggen. Aanvaard het gewoon dat dat zo is. Dat God bestaat uit Vader, Zoon en Geest en dat het een eenheid is. En dat ook van eeuwigheid tot eeuwigheid de Heilige Geest bij God de Vader was. En de Heer Jezus bij God de Vader. En God zelf natuurlijk. Die rots waar zij toen uit dronken was dus Christus. Ze lieten zich toen al door hem versterken. Hij is het fundament. Ook dat leest we in een brief van Paulus aan de Korintiërs. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. 1 Korinthe 3 vers 11. Dat is een tekst die ooit, net als bij een eerste steen van een gebouw, ingegraveerd is in een kerk voor de Pinkstergemeente in Leeuwarden toen. Ik weet niet of jullie dat nog kennen, het was dat gebouw dat stond in het centrum. Zij het? Nee, het ANWB-kantoor, kennen jullie dat in Leeuwarden? Die straat daar. Dus ja, volgens mij zit Bever daar nu in. Daar bovenin was een ruimte waar de Pinkstergemeente toen gekocht heeft of gebouwd heeft. Ik meen dat ik daar ergens een tekst gezien heb. Dat je geen ander fundament kunt leggen dan Jezus Christus. Want Jezus is het fundament. Ook van de kerk. Ook van ons als gemeente. Wanneer Jezus in Matthäus 16 vers 18 iets tegen Petrus zegt, dan maakt hij weliswaar een woordspeling. Maar het is wel goed om die tekst er even bij te halen. Matthäus 16 vers 18 tot slot. Dat is de laatste tekst die we aanhalen. Jezus beleidt dan, Petrus beleidt wie Jezus is. In vers 16, Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra, dat betekent gewoon rots, in veel vertalingen staat ook rots. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. de kerk ook gebouwd op de rots. Voor de duidelijkheid, in de katholieke kerk denkt ook dat de kerk gebouwd is op Petrus en dat de paus een voortzetting is van Petrus. Omdat ze die tekst iets anders uitleggen. Op deze Petra, op deze Petrus, dus de opvolgers van Petrus zijn steeds de nieuwe pauzen. Ja, zoiets, ja, apart. Maar daaruit kun je begrijpen hoe dat gekomen is. Door gewoon een tekst iets anders uit te leggen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Dat is wanneer de kerk gebouwd is op de rots, op Jezus Christus. En het is ons aller verlangen dat ook wanneer we samenkomen, dat de Heer Jezus centraal staat. En dat Hij de rots is op wie we bouwen. Niet op onze dogma's, voor zover we die hebben. Niet op de managementtechnieken die Simon en ik gebruiken, zeg maar. Oftewel niet. Maar sommige gemeentes hebben ze daar veel onderwijs in gekregen. En dan moet je dat zo en zo doen. En dan ga je groeien. Enzovoort. Nee, u begrijpt wel dat ik daar niet zoveel mee heb. En dat ik het gewoon maar hou bij dicht bij Jezus blijven. En naar zijn stem luisteren. En ja, dat doe ik ook in alle gebrekkigheid en alle tekortkomingen. Dat mag ik ook wel zeggen. Maar geloven is bouwen, is vertrouwen op God. Dat staat tegenover je eigen controle willen hebben op je leven. Bouwen en vertrouwen op God of de eigen controle. En dat is soms best wel eens een spanningsveld om die controle los te laten. En daar wens ik jullie ook veel sterkte mee. Maar dat spanningsveld, dat werd ook een beetje zichtbaar in het verhaaltje van alweer Benjamin Jacobs in Amsterdam. Sommigen heb ik het al gezegd, maar die bijeenkomst van gisteren op de Dam mocht Benjamin Jacobs ook wat zeggen. En hij zag, ja, een stuk of 1000 christenen tegenover hem en hij was zo overweldigd door wat hij zag en wat hij beleefde, dat hij toch even moest vertellen wat hij niet had voorbereid, maar hij dacht aan die geschiedenis van die parachutist. En sommigen herkennen het. Hij vertelde dat hij het fijn vond om zo onder christenen te zijn. En toen moest hij denken aan die parachutist die een opleiding mocht doen tot parachutist. Een hele dure opleiding. En toen het zover was dat ze mochten springen voor het eerst, een hele groep studenten die in het vliegtuig waren. En de een na de ander die sprong en de parachute ontvouwde. En het kwam allemaal goed. Maar hij, waar Jacobs op doelde, die bleef zitten, die durfde niet. Nou, goh, dat was toch wel verbazend. Dat is zo'n dure studie voor hem betaald en dan springt hij niet. Nou, misschien, oké, deze keer even wat bang, volgende keer gaan we het weer proberen. En opnieuw, allemaal het vliegtuig in, de een na de ander sprong, maar die ene dus niet. Die bleef toch zitten, die durfde niet. En toen vroegen ze hem, die parachutist, van, nou heb je die opleiding gedaan, waarom wilde je dan zo graag die opleiding doen? Ja, zei hij, ik ben zo graag onder parachutisten. Dat zei hij, hij betrok het een beetje op zichzelf, maar tegelijk denk ik dat hij ook een profetie uitsprak over zichzelf. Wij zijn de parachutisten die durfden te springen, dan uit genade, hè, in de armen van onze Heer. Maar Jacobs, die springt nog niet. Die houdt het bij, natuurlijk wel bij het Eerste Testament en alles wat daar beschreven staat. Maar het is een Jood die nog niet de Messias in de armen vliegt, zeg maar. Omdat hij nog niet in hem gelooft. Dat mogen we voor blijven bidden. Afgelopen vrijdagavond hebben we dat ook weer gedaan. Oh nee, gisteravond was het. Deze keer. Dat we mochten bidden voor het volk Israël. Maar ook voor de bekering van de Joden. En dat is ook ons verlangen. Maar verder wil ik daar amen op zeggen. En heb je gebed nodig? Soms wil het niet in je leven dat het niet lukt om op de Heer te vertrouwen. Dan kan het zo helpen dat je samen met iemand bidt. Mag natuurlijk met Simon of met mij, maar het kan in principe met elke broer of zus die de Heer kent, kun je een beetje steun gebruiken in het samen bidden. En ja, ik wil ook afsluiten met dankgebed. Ja, Heer, we willen u danken voor uw woord. Danken dat wij diep mogen graven en dan de rots vinden. Want die rots is er zeker, Heer. U bent onze rots. En op u mogen we vertrouwen. En op u mogen we ons leven in dienst stellen op u. Heer, dank u voor deze plek, Heer. Dank u voor uw woord. Geprezen zij uw naam. Amen. Bouw op de rots. Amen.